NPO Radio 1. NTR.
Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast won 3 keer de Johnny Kraaikamp Musical Award en speelt nu in From Sammy With Love top-entertainer Sammy Davis Jr., die met Frank Sinatra en Dean Martin lid was van de beruchte Rat Pack, wereldberoemd werd met Mr. Bojangles en in de jaren 60 en 70 een van de grote donateurs was van de Civil Rights Movement, die zich inzette voor de rechten van de zwarte Amerikanen. Hier is Stanley Burleson. Uw presentator is Jerry Brouwer.
Stanley, je doet het programma samen met Freek Bartels. Hè? En om zijn jullie Sammy.
Ja.
En de musical is ook gelardeerd met jullie persoonlijke verhalen. Die zijn er een beetje doorheen verweven. En het verhaal van jouw ouders, hoe die elkaar hebben leren kennen, is echt prachtig.
Ja, dat is een leuk verhaal. Hè?
Wil je een tipje van de sluier licht?
Nou, mijn moeder ging in 1962 naar een concert van Fats Domino in het Concertgebouw. En toen viel het haar op dat het groot gedeelte van het publiek zwart was. En
ze kwam uit Krommenie.
Ze kwam uit Krommenie. Mm-hmm. En zij kende die stem alleen van de radio. Ze had geen idee hoe die man eruit zag. En toen kwam die man het podium op. En toen was ze eigenlijk in shock. Want toen pas zag ze dat ze naar een zwarte man ging kijken.
Dat wist ze helemaal niet.
In de radio heb je natuurlijk helemaal geen idee. Hè? Je kunt dat vaak niet beoordelen. Terwijl als je Fats Domino hoort, dan zou je wel kunnen bedenken. Maar dan moet je wel een referentie hebben natuurlijk.
Ja.
En toen heeft ze mijn vader leren kennen. En die heeft ze meegenomen naar Krommenie.
En zat hij echt... Is het zo mooi dat ze in een rij ging zitten en dat hij daar zat en dat ze naast hem kwam te zitten?
Nee,
zo
nee,
mooi
nee,
is het niet.
Een beetje mooi gemaakt dan het is natuurlijk. Nee, ze hebben elkaar in Amsterdam wel leren kennen. En het was natuurlijk 1962. Ze zijn allemaal mee naar Krommenie. Ja, dat was geloof ik de tweede zwarte man in het dorp. En in die tijd was dat alleen bijzonder. Maar de mensen hadden er niet echt een mening over. Omdat het gewoon, ja, het zag er bijzonder uit. En mijn moeder was er heel erg trots op. Er zijn ook altijd mensen geweest zijn die een wenkbrauw opgetrokken hebben. Maar daar had mijn moeder letterlijk scheid aan.
Ja, moeder was alleen maar trots.
Die was alleen maar trots.
En liep met hem door Krommenie.
Kijk mij nou eens wat ik heb.
Ja. Het is zo ongelooflijk, van 1962. Ik bedoel, zo lang is het nou ook nog niet. Ja, een halve eeuw.
Ja.
Dan is het toch ongelooflijk dat in die tijd dat ze niet eens wist dat Fats Domino een zwarte man was.
Nee. Ja, hij was waarschijnlijk ook niet. Misschien hadden ze net televisie, dat kan ook. En had ze hem nooit op televisie gezien. Maar ja, ze kende die stem van de radio, vond ze mooi. Dan ging ze naartoe met de vriendin.
Ja. En nu komen we moeiteloos aan bij Zwarte Piet, Stanley Burleson.
Ja.
Ja.
Gaat in één adem door.
Wat zullen we daar nou weer over? Morgen is het zover, ja.
Ja.
Vindt meneer Burleson daar wat van?
Ja, je moet er eigenlijk wel wat van vinden, hè, tegenwoordig. Ik vind voornamelijk elk jaar, als die discussie weer opkomt, denk ik van, oh god, gaan we weer. En het is zo begrijpelijk van alle standpunten. De Nederlanders die allemaal opgevoed zijn met Zwarte Piet, die er helemaal geen kwaad in zien en denken dat ze ontfeesten, laat ons nou met rust. Maar ik kan me ook voorstellen dat gekleurde mensen denken van, ja, maar ik voel me er niet prettig bij. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren, hoor. Mijn vader was natuurlijk hartstikke donker. Ik heb letterlijk nooit gedacht tijdens de Sinterklaastijd van god, die Zwarte Piet lijkt op mijn vader. Dat was totaal iets anders. Ik heb die link nooit gelegd. Ik heb ook mijn vader er nooit
over... Je vader is een Creool, hè?
Ja, ja. Ik heb ook mijn vader er nooit over gehoord. Die zei van, god, dan zijn we die met Zwarte Piet tegen of zo. Dat is volgens mij ook in zijn wereld, heeft dat helemaal niet bestaan. Maar goed, aan de andere kant neemt het niet weg. Als mensen daar last van hebben en er is natuurlijk wel een stuk historie wat niet helemaal in de haak is. En dat mensen zo geportretteerd worden.
Heb je
je
telefoon aanstaan, Stan?
Nee, die staat
ik
uit.
Hoor van alles op mijn... maar goed, misschien is het iets heel anders.
Nee,
maar
die heb ik uitgezet netjes. Dus het is... Ik begrijp de discussie wel. Maar het wordt er niet leuker door.
Nee.
En het is voornamelijk natuurlijk omdat er in het buitenland veel aandacht voor is ook. Vooral Amerika, want daar bestaat ze iets vroeger als blackface. Mm-hmm. Dat je gezicht zwart sminkte. Want dan kon je een neger portretteren op het toneel. Omdat zwarte zelf helemaal niet op mochten treden.
Waar de voorstelling trouwens voor een deel ook over gaat. Ja. Daar hebben we het zo dadelijk over.
En dus ik snap heel erg goed dat ze in het buitenland, en voornamelijk in Amerika, door hun verleden, daar heel veel moeite. Ze kunnen niet begrijpen wat dat voor een traditie is.
Terwijl jij erin gemarineerd bent in Krommenie.
Ja, ja.
Met een zwarte vader en een witte moeder.
Ja, ja. Maar goed, Zwarte Piet kwam bij ons ook gewoon op bezoek. Dacht ik nooit van, zei ik nooit dat mijn vader zat een broer van je of zo? Nee, helemaal niet. En ik heb mijn leven lang altijd gedacht dat Zwarte Piet zwart was, omdat hij door een schoorsteen moest.
Is jouw mening nou gekanteld ook dan in de afgelopen jaren?
Nou, die discussie is die laait zo op elk jaar dat ik denk van, nou, laten we er wat aan doen. Maar dat wordt er niet leuker op. En voor kinderen maakt het volgens mij niets uit. Ik denk als een Zwarte Piet, als die roze is of groen, of een Veegpiet. Kinderen kijken het al helemaal niet zo naar. Hmm. En het is een kinderfeest. Ik verbaas me nog het meest over het feit dat Sinterklaas überhaupt nog bestaat. Ik bedoel, we voeden onze kinderen op met, je moet de waarheid vertellen, je mag niet liegen. En de eerste 6-7 jaar van onze kinderen vertellen we ze dat er een man komt die helemaal niet bestaat.
Ja, één grote leugen.
Het is één grote leugen. En kinderen hebben er ook volgens mij echt last van als ze erachter komen dat het niet waar is. En volgens mij leren kinderen daardoor dat, oh, in sommige gevallen mag je dus wel liegen. Hmm. Ik vind het vreemd.
Vind ik ook een goed standpunt. Ja, laten we dat eens gaan bespreken. Kinderen die worden grootgebracht met de leugen.
Voorgelogen.
Ja, ja, ja. Komen we bij het andere hete hangijzer aan. Hashtag MeToo. Pia Douwers zat hier vorige week. En zij zei, nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee te maken gehad. Al die jaren. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat de wereld van de musical wordt gedomineerd door de gays.
Ja, misschien.
Maar dan zou het kunnen betekenen dat jij daar wel weer wat mee te maken hebt.
Nou, ik begin er langzaam aan te denken dat ik er misschien niet goed genoeg uitzie of zo. Want ik heb er ook nooit last van gehad.
Nou, Stanley, dat valt reuze mee.
Nee, ik heb werkelijk in mijn hele carrière nog nooit een moment meegemaakt dat ik denk van, oh, deze persoon wil iets van mij. Ik moet iets doen voordat ik die rol ga krijgen. Echt niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk als dat gebeurt. Aan de andere kant, die hele discussie, hè, als... Als mensen zeggen, ja, de laatste, met Job natuurlijk, moet een casting doen. Mm-hmm. En die vroeg mij om dit
Job
en dat.
Goschalk,
ja, die vroeg mij om dat te doen en die scène zo te spelen, mijn kleren uit te trekken. Ik denk altijd van, als mij dat zou overkomen zou zijn, dan denk ik van, ik ben daar toch zelf bij. Ik kan toch zeggen, nou, ik doe dat liever niet. Ik ken mensen die gezegd hebben, nou, dat doe ik liever niet. Mm-hmm. Weten dat ze dan misschien die rol niet krijgen.
Dus je hebt er wel over gesproken met collega's,
ja,
collega-acteurs.
Ja,
natuurlijk
sinds dat naar buiten is gekomen, spreek ik er wel over. En ik denk, je hebt een keuze om te zeggen, nou, dan doe ik het niet.
Maar dan krijgen ze de rol niet.
Ja, maar de rest van de wereld krijgt die rol ook niet. Eén persoon krijgt die rol maar. Hm. En ja, ik bedoel, ik zie op het moment dat je zegt van...
Maar dan gaat het dus heel erg over macht, hè?
Ja, ja, maar ook dat je je laat...
Je geeft die ander de macht.
Je wil blijkbaar die rol zo graag dat je bereid bent dat ervoor te doen. En dat ben je, ja, dat is misschien een hoop mensen het niet bij me eens, maar... Kijk, en als het hele jonge mensen zijn die echt onder indruk zijn en geen idee hebben...
Ik ben nooit in die situatie geweest.
Ik weet niet wat je op dat moment doet. Maar... Ja, je kunt weglopen, denk ik altijd.
Nou ja, onder bepaalde omstandigheden weglopen. Ja. Want ik weet niet of je nu de commotie rondom zangeres Maan... jou waarschijnlijk wel bekend.
Dat hoorde ik vanmorgen,
ja,
op de radio.
Radio 538.
Ja. Ja, die werd
waarin
voor
ze wordt geconfronteerd met een... Ze was een liedje aan het zingen, heel geconcentreerd, ogen dicht, doet haar ogen open, ziet een piemel van een streaker.
Ja, dat is niet in orde natuurlijk.
Nee.
Nee, dat klinkt alsof het een vrijgezellenfeestje was. Met een paar baldadige jongens.
Ja. Seksuele intimidatie,
daar is niet over nagedacht, gewoon, denk ik. En vooral omdat je op dat moment aan het werk bent en je stelt je kwetsbaar op, hè, als je moet zingen, als je in de studio komt of als je voor de televisie. Dus je bent in een soort van concentratie, omdat je open wil zijn. Je wil je emotie tonen.
En dat is natuurlijk wat dat vak behelst van je.
Ja, je emotie ligt aan de oppervlakte. Mm-hmm. Want daarmee kun je iets presteren. En het moment dat je dan zoiets flikt bij iemand... Ik vind het helemaal niet gek dat zij begon te huilen. Want je bent op dat moment heel kwetsbaar. Mm-hmm. Er is helemaal niet over nagedacht om zoiets te doen, denk ik. Ik weet niet hoe het afgelopen. Hoe loopt dit af?
Ze is vanmiddag naar 538 gegaan en is een gesprek geweest. Gingen samen een verklaring afleggen.
Okay. Ja.
Maar je zegt, er is niet goed over nagedacht. Dat vind ik dan nog wel heel aardig klinken tegenover die jongens. Of denk je dan ook van dat zijn baldadige jongens?
Dat denk ik altijd. Ik heb sowieso een beetje het idee bij die DJ's.
Je kijkt er ook heel vriendelijk bij.
Ja, bij die DJ's denk ik van, we moeten een beetje lol maken in de studio. We moeten een beetje, en dan, dat zijn toch... Het is niet zo gek natuurlijk dat dit soort dingen vaak gebeurt door mannen of jongens. Die denken over die dingen heel anders na. En die zien
waarschijnlijk niet na. Nee, niet die voelen alleen maar testosteron dat door dat lijf
heen spuit. Ja, die willen een grap maken. En hoe grover, hoe beter. En die kunnen zich bijna niet voorstellen hoe het is... als je vaak op je seksen beoordeeld wordt. En ik heb wel eens... natuurlijk als homoseksuele man in deze wereld... zie ik ook wel eens een knappe heteroseksuele man. En dan zit ik ernaar te kijken. En dan denk ik na twee keer, ik moet niet meer kijken... want anders krijg ik een klap van mijn kop. En dan denk ik, ja, dat kan ik bijna nog inkomen... want die voelt zich bedreigd. Maar eigenlijk, sorry, is het een compliment... dat iemand naar je kijkt en denkt van... god, je ziet er leuk uit. Hm. Maar als dat altijd zo is... en als er altijd, als je beoordeeld wordt op hoe je eruit ziet... En door mannen die denken dat ze leuke grappen kunnen maken... omdat het dan de zogenaamde sfeer een beetje verlicht. Als je dat de hele dag hebt, ja, dan word je volgens mij doodmoe van. En vooral als je niet het idee hebt dat je jezelf kunt weren... dat je niet precies kunt zeggen wat je daarvan vindt. Ik kan me voorstellen, als je solliciteert ergens... dat je toch denkt van, ja, waar we het net ook over hadden... met een casting bijvoorbeeld, dat je, ik wil die baan hebben... dus je hart ligt niet op je tong. Als het te ver gaat, heb je hier ook weer de keuze om weg te lopen... en er niets mee te maken te willen hebben, maar...
Maar ja, het allerschrijnendste is natuurlijk wel... dat ook in het geval van de zangeres Maan... 538 is natuurlijk oppermachtig. Daar heb je belang bij als zanger, zangeres.
Ja, maar dat zou... betekent dat als ze haar gevraagd hadden van... god, we gaan je laten zingen, dan komt, let op, want we gaan een grap doen... dan komt de schrikker, dan kan ze zeggen... ik doe het wel of doe het niet, maar dit...
Nee, dit werd, was een
niet
overval.
Overlegd, het is gewoon een overval.
Ja. En het feit dat zij haar excuses ging aanbieden... dat dat haar eerste reactie was... Ja. Geeft natuurlijk aan hoe de machtsverhoudingen liggen. Ja, en dat maakt het...
Nou, het is ook omdat je op dat moment, denk ik, van slag bent... en begint te huilen op de radio en daar zeg je dan sorry voor. En pas later denk je, ja, maar het was niet mijn schuld. Je hebt gewoon iets raars geflikt. Ja.
Maar ik hoor het al in kort bestek. Jij bent een man die zich heel veel kan voorstellen... en zich in alle types kan inleven. Zeg ik dat goed?
Ja.
Je bent niet iemand van de uitgesproken standpunt.
Nee, absoluut niet. Nee. Het is nooit licht of donker of plus of min. Ik probeer me altijd een beetje voor te stellen... hoe dat voor een ander is. Ik ben ook iemand die eigenlijk nooit ruzie heeft. Het is ook heel goed mijn vak. Ik ben een choreograaf, regisseur. Ik moet heel vaak met heel veel mensen werken, met ego's. En ik moet ze eigenlijk altijd met de neus dezelfde richting in krijgen. En dat doe ik niet door tegen ze te schreeuwen... maar ik moet ze mijn vertrouwen geven. En ik moet hun vertrouwen winnen. En zij moeten het gevoel hebben dat ik het beste met ze voor heb. En dat gebeurt nooit door iemand voor het blok te zetten... of tegen iemand te zeggen dat ze niet goed is... of iemand af te katten. Je moet iemand beter maken en vertrouwen geven.
Ik zie het helemaal voor me, Stanley.
Ja?
Ja, goede schets. Goed, de tegel ligt hier met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. Ik heb hier trouwens nog een verrassing staan. Kijk eens, weet jij wat het is?
Het is een soort hele ouderwetse boombox. Zo ziet het eruit.
Ja. Zit een cassettebandje in.
Oh.
En je hebt geen idee, hè?
Nee, ik heb geen idee.
Nee. Maar later deze uitzending wel. Stanley Burleson, je bent zanger, je bent acteur en je bent choreograaf. En je won maar liefst 3 keer de Johnny Kraaikamp Award. 2 keer voor een rol en 1 keer ook voor een choreografie. En eigenlijk heb je afscheid genomen van het toneel, mag ik dat niet zeggen?
Nou, niet echt, maar het is voor mijn gevoel nu een beetje 50-50. Ik heb altijd... ik heb nooit de keuze willen maken tussen uitvoerend artiest of creative zijn. En ik vind het heerlijk om soms 6 maanden te spelen... en dan weer 6 maanden een studio in te gaan... en met mensen een show te maken of een choreografie te maken. Ik heb 30 jaar door het land getoerd.
Ja.
Elke avond in een andere stad.
4 uur de bus in.
De file in en dan 's nachts om 1 uur en weer file in. Oh. En weer terug. Dat is hartstikke leuk, maar ik vind het ook heerlijk... om nu af en toe om overdag te werken vaak en thuis te zijn. Maar als er een goede voorstelling voorbij komt... waar ik mijn tanden in wil zetten, dan ben ik van de partij.
En dan woon je weer in de buurt van Krommenie, hè? Ook.
Ja, Wormerveer nog steeds. Ja.
Wormerveer. En je hebt er nu dus even weer voor gekozen om op het toneel te staan. In een echte, ik vond het een geweldig mooie voorstelling.
Dank
je. From Sammy with Love. En je speelt samen met Freek Bartels af en aan, om de beurt, Sammy Davis Jr.
Ja.
Ben je met hem grootgebracht? Je bent van 1966.
Nee, ik ben niet met hem grootgebracht. Mijn vader had wel een plaat van hem. Ik heb me eigenlijk op laar... Ik wist altijd wel dat hij van de Rat Pack was. En
Frank Sinatra.
Ja, precies. En op latere leeftijd heb ik pas... toen ik al een tijdje het vak was, denk ik, 1995... werd ik voor het eerst gevraagd voor het Will Press Gala om een nummer te zingen, Brass Band, van Sammy Davis. Dat nummer is eigenlijk uit de musical Sweet Charity, maar Sammy had een ontzettend up-tempo versie gemaakt met een groot orkest. En ik werd gevraagd om dat nummer te doen. En toen dacht ik, ja, dit is wel een beetje mijn straatje. Dit voelt als thuiskomen. En heel veel later ging ik een voorstelling...
En waar zat hem dat dan in?
In een manier, het is een beetje... Toch die Rat Pack sound. Ik hou van big bands. Ik hou ook van Michael Bublé.
Ja, ja.
Je zult mij nooit een rap horen doen of een hip-hop nummer. Het is musical of toch muziek van Bublé of Sammy Davis, Frank Sinatra. Ja, dat ben eigenlijk een beetje te laat geworden.
Ja, eigenlijk wel. Daar komt het dan op neer. Nou, voor al die mensen die geen idee hebben of heel weinig weten. Eventjes een van zijn grootste hits, hè? Mr. Bojangles.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows.
Ja, zo klonk hij. Het is zo'n waanzinnig mooi nummer. En ik maar wachten, want ik dacht, dan gaat Stanley Burleson dit nummer zingen. Want je hebt het eerder in Fosse gezongen.
Ja, ja, ik heb het in 2003 voor het eerst gezongen bij de Musical Awards. Omdat we toen aankondigden dat we die musical over Bob Fosse gingen doen.
Ja.
En toen voelde ik meteen dat op zijn plek was dat het voor mij een soort lijflied zou worden. Het is een nummer waar ik waar je een mooi verhaal kunt vertellen, maar waar ik ook bij kan dansen. En het heeft, zoals je het voelt, het is een soort van ja, ritmisch is het een heel rustig nummer. Het kabbelt een beetje. Mm-hmm. En toch zorgt dat ervoor dat je erin gezogen wordt. Dat je gaat luisteren naar wat hij nou eigenlijk vertelt. En ik doe dat eigenlijk bij elk optreden wat ik heb in het land. Komt
doe
dit
jij
voorbij.
Mr. Bojangles? Ja. Ja.
En ik zag deze productie voor het eerst in Stockholm.
Het is een Zweedse productie.
Het is een Zweedse productie, ja. En ik werd erop gewezen door Hans Kik, een producent, die belde me op. Die zegt, ik ben in Stockholm geweest, kom net terug. En ik heb daar een voorstelling gezien, daar staat jouw naam op. Daar moet je naartoe. Volgens mij moet je dat gaan spelen. Dus ik heb toen een ticket geboekt en ik ben gaan kijken. En dat was ik met hem eens. Ik zag dat en ik dacht meteen van, ja, dit is waarvoor ik geboren ben. Zingen, dansen, acteren. En dat allemaal met de meest minimale hulpmiddelen.
Ja, want het is een heel kleinschalige musical.
Ja,
twee mannen die om de beurt Sammy Davis zijn verhaal vertellen. Wat maakt het leven van Sammy Davis Jr. zo interessant voor biografen en dus ook makers van dit soort producties?
Nou, als je terugkijkt naar zijn leven, dan zie je in de eerste instantie, dat weten wij, zien we in Nederland door de jaren heen gezien, dat is de meest fantastische entertainer die je kan bedenken.
Ja.
Hij kon als geen ander tappen, hij kon goed dansen, hij kon spelen, hij kon grappen vertellen, hij kon goed zingen. Hij kon leren zijn hele optreden van A tot Z en je werd echt geëntertained. En ik kom de laatste jaren steeds meer achter, los van wat ik in musical doe, dat als ik in het land optreed met orkesten en als ik gevraagd word op bedrijf om mijn avond te verzorgen, kom ik er steeds achter als ik klaar ben. Ik van ja, ik ben eigenlijk een entertainer geworden. In plaats van een danser of een zanger of een acteur. En dat betekent dat je alles wat je kunt gebruik je om een avond te verzorgen. Waar mensen naar zitten te kijken en waarin ze kunnen lachen, waarin ze als het nodig is kunnen huilen, maar waarin ze ook informatie krijgen die ze nog niet wisten, dat het een totaalpakket wordt.
Je vermaakt ze.
Ja, het is vermaak.
Ja.
En dat kun je op heel veel manieren doen natuurlijk. Maar ik wat ik aan Sammy zie, aan hoe hij optrad, is, en dat maakt het, dat is het verhaal, dat maakt het ook zo schrijnend, want hij heeft een zwaar leven gehad. Hij is veel gediscrimineerd. Op een gegeven moment trouwde hij met een Zweedse filmster, Maj-Britt Wilkins. Een blanke vrouw. En
dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het in Zweden gemaakt.
Ja, ja. Ja, hij is vrij bekend in Zweden, dat hij daar vaak kwam. Maar dat werd hem zowel door de blanke bevolking in Amerika als ook door de zwarte bevolking niet in dank afgenomen. Hij was te vroeg. Dat bestond nog niet.
Nee, want toen was, geloof ik, in 31 van de 50 staten waren gemengde rassen die met elkaar wilden trouwen. Dat was nog verboden in die tijd.
Dat was illegaal.
67 is hij geloof ik getrouwd met de Zweedse actrice.
Daar kon je voor opgesloten worden. En hij dacht van ja, maar ik hou van die vrouw, dus ik ga dat gewoon doen. Dat was niet makkelijk, want het leven werd hem behoorlijk zuur gemaakt na die tijd. Veel bommeldingen bij zijn optredens en doodsbedreigingen. En daarvoor had hij natuurlijk al een leven als zwarte artiest in Amerika. Waar het gangbaar was dat je door de achterdeur binnenkwam. Je deed je truc van 20 minuten. En door de achterdeur ging je weer naar buiten. Ja. En achter je aankwam het vuilnis.
En hij was piepjong, hè? Toen hij
voor
het eerst op het toneel ging.
Ja.
En met een moeder die op het toneel stond en een vader.
Nee, het was een vader en een oom. En zijn moeder, zijn ouders waren gescheiden vanaf hij 2 was. Dus hij heeft zijn moeder eigenlijk niet heel veel gezien in zijn leven.
Nee.
Zijn oma was belangrijk voor hem.
En zijn vader heeft hem min of meer opgevoed.
Ja, ja.
We laten even een fragmentje horen, heel kort, uit jullie voorstelling.
Kijk, papa, daar. Kunnen we daar niet slapen?
Nee, dat is geen plek voor ons.
Waarom niet?
Omdat onze soort daar niet naar binnen mag.
Onze soort?
Ik bedoel, onze soort artiesten.
Ja, dit is dus heel mooi hoe die vader hem eigenlijk heel lang buiten schot heeft gehouden.
Ja.
En de wereld mooier voordeed dan die eigenlijk was.
Ja.
En in de voorstelling wordt dan heel duidelijk hoe die op een gegeven moment de grote mensenwereld betreedt, namelijk het leger.
Ja, zijn vader moest hem loslaten en hij ging naar het leger in, maar hij was de eerste lichting die gemengd leger inging. Dus blanke en zwarte werden in het leger samengebracht.
En dat was ook pas in de jaren 60 in Amerika.
Ja, en dat was heel lastig, want de blanke militairen die waren er niet van gediend. Die moesten wel, maar die lieten de donkere mensen behoorlijk weten dat ze het niet mee eens waren. En in zijn geval was het zelfs zo dat hij werd gevraagd, ze kwamen erachter dat hij artiest was. Dus hij werd elke vrijdagavond gevraagd om een show te doen. Met een bandje daar, en dan ging hij optreden, was hij de jongens aan het entertainen. En 2 dagen later hadden ze hem te pakken in de hoek en dan sloegen ze hem in elkaar. Lag hij weer in het ziekenhuis, moest hij opgelapt worden. En dan kwamen ze op donderdag wel vragen hoe het met hem ging, want hij moest vrijdag wel weer die show doen.
Ja.
En dat is wonderlijk als je het hoort, maar dat zegt ook heel veel over hoe goed hij was. Hij was namelijk in staat om, als hij toneel opging, was hij de baas. En iedereen genoot van wat hij deed, zwarte en blank. En dat had hij heel goed door, waardoor hij dus ook vluchtte het toneel op. Op het moment dat hij weer het toneel opging, had hij nergens last van.
Had hij macht.
En had hij macht. Daar heeft hij op latere leeftijd weer moeite, problemen mee gekregen. Want hij was getrouwd en had een paar kinderen. En die zagen hem eigenlijk nooit, want hij was altijd onderweg. Hij was altijd aan het optreden, want daar voelde hij zich echt letterlijk als een vis in het water.
Ik onderbreek je even, want dat is verkeersinformatie.
De meeste dagelijkse files zijn wel weg, maar op de A4 Rotterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Zuid. De rijbaan is daar dicht en het verkeer kan er via de af- en de oprit met wat vertraging langs. Nu 10 minuten extra daardoor. Meer tijd ben je kwijt met de file op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Daar is de rijbaan dicht na een ongeluk bij de afrit Oud-Beierland en moet het verkeer omrijden via de Moerdijkbrug.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Zanger, danser, choreograaf Stanley Burleson is de gast en we spreken over de productie waar die in staat. From Sammy with Love, over het leven van Sammy Davis Jr. En je vertelde net hoe racisme en discriminatie echt als een rode draad door zijn leven liep. Jaren 50, 60, 70 waren echt zijn belangrijke jaren. Hij trouwde dus met een Zweedse actrice in de tijd dat het eigenlijk nog niet kon in Amerika. En wat ik ook helemaal niet wist, wat ook blijkt uit jullie voorstelling, is dat hij op het allerlaatste moment werd afgebeld, dat hij niet bij de inauguratie van John F. Kennedy, dat hij daar niet bij kon zijn.
Nou, hij was een goede vriend van Frank Sinatra en die was weer een goede vriend van John F. Kennedy. Dus ze waren heel erg betrokken bij de campagne van John F. Kennedy. Ze waren een soort van vrienden geworden. En op het moment dat Kennedy verkozen werd tot president, heeft hij meteen Frank Sinatra gevraagd om de entertainment te doen op de inauguratie. Mm-hmm. En dus ook Sammy om daarin mee te doen. En ze werden ook uitgenodigd, Sammy en zijn vrouw, om bij de inauguratie te zijn. Maar blijkbaar was er heel veel protest dat hij uitgenodigd was. En denk dat de achterban wilde niet. Die vonden het te vroeg om een koppel neer te zetten van in een gemengd huwelijk op nationale televisie. En ze dachten dat ze er heel veel problemen mee zouden krijgen. En toen is John F. Kennedy gezwicht. En die heeft gezegd van, ja, ondanks dat mijn vriend is, ga ik hem toch afbellen. Of ga ik hem laten afbellen.
Ja.
Ik geloof ook wel dat John F. Kennedy liever had gehad dat hij erbij was geweest. Hm. Maar ja, dat is politiek. En Sammy was daar de dupe van.
En jij kijkt erbij alsof je het je ook wel voor kan stellen. Dat dat dan zo gaat.
Nou, je ziet om je heen dat het zo gaat. Hm. En je kunt dan wel doordrukken. Nee, ik wil dat het zo is. Maar als je een agenda hebt en je wil een aantal dingen bereiken 4 jaar... Dan maak je denk ik een plan voor. En als je dan te vroeg met iets komt, dan kan het zijn dat je plannen gaat dwarsbomen. Dat mensen je gaan dwarsbomen.
Hoe reageerde Sammy hierop?
Ja, dat weten we niet precies natuurlijk. Het mooie aan onze voorstelling is dat ik... Freek vraagt mij van als de secretaresse van John F. Kennedy van, hij hoopt dat Sammy het begrijpt, dat je het begrijpt. En dan zet hij mij de bolhoed op en dan reageer ik. En dan zeg ik dat hij het niet begrijpt. En dat hij boos is en dat hij zich schaamt. En dat hij al zijn familie verteld heeft. En dat hij zo teleurgesteld is in John F. Kennedy dat hij hem dit flikt.
Ja.
En vervolgens haalt Freek het hoedje weer bij me weg.
Dat is het teken wie dan op dat moment Sammy is.
En dan zegt Freek, maar dat zei hij natuurlijk niet. Dat had hij willen zeggen. Maar hij zei alleen maar van ja, dat begrijp ik.
Ja, ja. Bijzonder aan de voorstelling is, dat zei ik net al, dat jullie eigen verhalen er ook doorheen geweven zijn.
Ja.
En als je dat vertelt, denk je misschien, is het, dat klinkt heel gemaakt. Maar op de een of andere manier klopt dat heel erg. En schokkend is het verhaal dat jij eigenlijk vertelt over wat Freek Bartels overkwam.
Ja.
Daar kunnen we even naar luisteren. En dan horen we Freek Bartels als een redacteur van de EO die jou belt voor de rol van Jezus in The Passion.
Ken jij misschien iemand die het leuk zou vinden om de nieuwe Jezus te zijn in The Passion? Liefst een beetje de bekend iemand. Knap koppie, leuk uiterlijk. Een kleurtje is geen bezwaar, hoor. En
goed bij stem.
Ja, kan.
Freek Bartels. Truus?
Freek Bartels?
Ja, Freek Bartels.
Je bedoelt Freek Bartels.
Die bedoel ik.
Die is homo.
Is dit echt gebeurd, Stanley?
Nou, het was niet Truus.
Het was niet Truus.
Nee, ik had de opname voor Passion in Groningen. We hadden vooropnames en die waren bijna afgerond. En dan zaten we...
Nou, even hoor, jij was Judas of
ik
Petrus?
Ik was Petrus.
Ja, en die kan wel als homo.
Ja, dat
homo.
Kon wel. Ja. En ik zat aan de bar met een van de producenten van The Passion. En die vroeg mij letterlijk, weet jij nog iemand die voor volgend jaar Jezus zou kunnen spelen? En voordat ik het wist, zei ik van ja, Freek Bartels, verbaasd me dat jullie hem nog eerder gevraagd hebben. En hij keek me aan en zegt van ja, dat gaat helaas niet lukken, want die is homo. En toen was het even stil. Toen dacht ik, oh, dit kun je gewoon tegen mij zeggen blijkbaar. En dat is dan hoe het is. En het kan ook zijn dat die, het was een man eigenlijk, dat die man dat zei tegen mij, omdat hij mee eens was, maar die wist, als ik dat voorstel, gaat het er niet doorheen komen.
Dat weet ik al.
Dat weet ik al. En het is
hoe reageerde jij?
Ik was in shock eigenlijk. Omdat ik echt dacht van, maar die gozer die net Jezus gespeeld heeft, die gelooft niet eens in God. En dat mag wel. Dus het is, weet je, je staat er als acteur. En je speelt er iets wat mensen in het land graag willen zien. En je vertelt een verhaal. Als je zou geloven, kun je het verhaal ook vertellen. Als je niet gelooft, kun je het verhaal ook vertellen. Maar je neemt een acteur die dat goed doet. En iemand als Freek, die is natuurlijk... Die is uit de kast. Iedereen weet, die een beetje onderzoek zou doen, van dat hij op mannen valt. En blijkbaar gaat dat dan toch te ver. Blijkbaar kun je dan niet geloofwaardig Jezus spelen.
Ik vind het een ongelooflijk verhaal.
Ja, misschien was Jezus wel homo, niemand
ja,
weet
het. Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Met al die discipelen om zich heen.
Ja.
Maar jij hebt daarna... Want hoe kwam dit verhaal uiteindelijk weer naar boven?
Nou, wij gingen aan tafel zitten toen wij besloten deze productie te doen. En toen zijn we gaan praten over wat hebben wij nou zelf... wat hebben we meegemaakt in ons leven... wat raakte met het leven van Sammy? Nou, heel snel denk je dan, nou, als je leest wat hij allemaal meegemaakt heeft... vergeleken daarmee zijn wij zondagskinderen. Mm-hmm. Wij zijn opgevoed in Nederland. We hebben eigenlijk geen problemen gehad. Wij hebben allebei zijn we het product van een gemengd huwelijk.
Dat is ook, dat, Freek ook, hè? Molukse moeder, ja, Molukse
moeder, Nederlandse vader. Mijn vader komt uit Suriname, mijn moeder uit Zaanstad. Dat is de vereiste eigenlijk voor deze voorstelling. Dat die twee jongens die het spelen ook een link hebben met die situatie. Dan moet je op zoek naar, wat gaan we dan vertellen? En het grootste gevaar is dat je jezelf gaat vergelijken met Sammy Davis Jr.
En dan valt alles reuze mee.
Ja, dat kun je niet doen. Dat zou gênant zijn als wij gaan vertellen hoe we gediscrimineerd zijn. Want dat is nauwelijks gebeurd. Maar er zijn wel verhalen over onze ouders. Mijn ouders hebben een aantal dingen meegemaakt. En Freekse ouders, zijn moeder heeft een paar dingen meegemaakt. En het feit dat wij allebei homoseksueel zijn... dat levert ook iets op in deze. Hm. Omdat we daarmee toch af en toe de situatie terecht zijn gekomen. Het grappige is in Nederland, in films en in theater... er zijn heel vaak als er een homo gespeeld moet worden... dan wordt het door een hetero gedaan. En heel vaak ook als een heteroseksuele acteur in een film... een man in een film met een andere man moet zoenen of in het theater... Mm-hmm. Dan wordt er luid voor geapplaudisseerd. Hoe knap is dat van niet dat hij dat kan? Mm. En ik denk, van in mijn hele carrière heb ik alleen maar met vrouwen gezoend. Er is nog nooit iemand die gezegd heeft van wat knap dat je dat kan.
Terwijl dat heel knap
niet,
is.
Dat is helemaal niet knap. Je moet die persoon leuk vinden, maar ik heb daar helemaal niet zoveel moeite mee... maar het is, er wordt altijd een beetje scheef naar gekeken. En in dit geval gaat het gewoon om een rol. En gaat het om een acteur die een rol speelt. En dat je dan afgerekend wordt op het feit dat je dus homo bent... en dus daarom niet geloofwaardig bent in die rol. Ja, dat gaat een streep te ver.
Ja, wat jouw eigen verhaal betreft, er zit niet zo heel veel in.
Nee.
Nee?
Nee, daar kwam ik later ook achter.
Hoe kan dat?
Ja, nou, ik heb... ik heb een leuk verhaal inderdaad over mijn ouders, hoe die elkaar hebben leren kennen. En hoe het was voor mijn moeder om hem mee te nemen naar Krommen. Mm-hmm.
Maar dat is een prachtig romantisch verhaal. Ja.
En er is een verhaal over dat ik in 1995 speelde ik in een productie Faya. En daar speelde ik een Creoolse jongen. Het ging over Suriname, die productie. En ik dacht dat het klopte als een bus. Ik was heel trots, want ik kon eigenlijk iets spelen met een Surinaamse achtergrond. Mijn vader vond het heel erg leuk dat ik dat deed. Mijn vader was een Creool. En na de première was er een soort van briefwisseling in de Volkskrant met protesten van mensen die zeiden dat het eigenlijk een schande was dat die blanke jongen, die Creoolse jongen moest spelen. Was er nou niet een donkere acteur voor te vinden? En ik had tot op dat moment eigenlijk nooit bij stilgestaan dat iemand zou kunnen vinden dat het niet klopte. Ook omdat je daar als acteur, je speelt gewoon een rol, dus ik denk daar helemaal niet over na.
Maar ze zagen jou als een blanke jongen.
Ja, ik ben een bounty. Ik ben beetje zwart van buiten, maar melkchocolade en dan wit van binnen. Ja. En
dat is dat ook hoe jij je voelt trouwens?
Ja, kijk, in die periode kreeg ik ook heel vaak kritiek omdat ik met veel Surinamers werkte. En die kwamen erachter dat ik echt een Nederlander ben van binnen.
Ja. En wat betekent dat trouwens?
Nou, die zeiden, je verloochent je roots. En toen daar dacht ik over na, toen dacht ik, ja, maar als ik je vertel waar mijn roots liggen, die liggen in Zaanstad. Ik ben nog nooit in Suriname geweest. Mijn vader wel, zijn roots liggen daar. Maar ik ben een volgende generatie. En ik ben opgegroeid in een dorp met twee broertjes. En we hadden alleen maar blanke vriendjes. En we gingen naar school en we knikkerden. We waren gewoon Hollandse jongens, we aten stampot. En mijn moeder had af en toe zin, dan kookte ze rotti. Of maakte ze een pom. Maar dat was het. En natuurlijk hadden wij Surinaamse...
En dat was waarschijnlijk hele Hollandse rotti en hele Hollandse pom, ja.
En we gingen wel naar Surinaamse familie, die woonden allemaal in Nederland. Maar ik ben altijd voor mijn gevoel een Hollandse jongen geweest. En dat is dan heel vreemd als iemand tegen je zegt dat je roots verloochent. Want ik vind dat namelijk dat het niet zo is.
Maar het werkt dus blijkbaar ook zo dat men jou ook als een witte jongen ging zien.
Ja, nou, het hangt vanaf of als je succes hebt. Dan ben je heel vaak weer lid van de Surinaamse gemeenschap. Dan is iedereen familie van je. En mijn moeder kent jouw moeder en die is jouw vader en zijn tante van die en die. Dus het gaat alle kanten op. En ik heb er eigenlijk nooit zo'n moeite mee. Het is wat het is en ik weet wie ik ben.
Maar dat is jouw verhaal als het gaat over racisme, discriminatie. Dat je toen in Faya niet als zwart genoeg werd gezien om die rol te spelen.
Nou, en ik heb ook dat verhaal heeft niet gehaald in de show, maar ik heb wel ik werkte toen ik 22 was in België. In Blankenberg deed ik een zomershow. En daar heb ik meegemaakt dat ik...
In Blankenberg.
Blankenberg, ja. Ook nog. Ja. Nooit gevallen. En dan ging ik een winkel in voordat ik naar het theater ging. En ik wilde een pakje sigaretten kopen. Bastos, dat vond ik een lekker merk. Dus en dat stond achter die dame.
Mooi
het was
pakje.
Een tabakswinkel. Mm-hmm. En ze komt binnen, heeft voor mij een pakje Bastos. En ze kijkt me aan en zegt, nee, dat hebben we niet. Ik zeg, nou, anders zeg ik het misschien verkeerd. Is dat rode pakje met wit eronder? Ik wees het aan. Ze zei, nee, dat heb ik. En ik vroeg het nog drie keer. En op een gegeven moment dacht ik van, ach, dit is discriminatie. En het was de eerste keer in mijn leven dat ik dat bewust meemaakte.
Maar ze wilde het niet aan jou verkopen?
Ze had het wel, maar ze wilde het mij niet verkopen. Ze wilde mij niet in die winkel hebben. En ik was eigenlijk blij dat het gebeurde. Ik vond het zielig voor haar. Maar ik was bijna zo van, ach, ik heb een story, ik heb eens een keer wat meegemaakt. Moet je nou luisteren wat er gebeurt? En het was bijna te grappig, omdat ik denk, hoe kun je nou letterlijk voor die sigaretten staan en tegen iemand vijf keer zeggen, ik heb het niet. Dat je het je mond uitkrijgt, dat je het niet gênant vindt. Ja. Omdat het zo bijna lachwekkend is.
Ja, in Blankenberg. We gaan jou even laten horen als Sammy Davis, toch? Uit de show, uit de voorstelling.
I gotta be me.
Nou, meer kregen we niet. Het is wel heel schamel. Een heel klein stukje. Producent denkt, ga maar naar die voorstelling toe.
Ja, denk ik wel.
Even nog over je vader. Want je zegt, ik ben gewoon een jongen uit Noord-Holland. En op een gegeven moment heeft je vader wel gezegd, ik ga terug naar Suriname. Ik wil nog één keer terug. En jij gaat met me mee? Of besloot jij dat je mee wilde? Hoe ging dat?
Nou, mijn vader was, nadat mijn moeder overleed, werd hij nierpatiënt. Dus hij moest dialyseren elke dag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, ja, ik zou nog wel weer een keer naar Suriname willen, maar dat kan niet meer, want ik moet gewoon elke dag naar het ziekenhuis. Dat kwartje viel bij mij, want ik had jaren daarvoor al bedacht, ik wilde een keer met mijn ouders gaan. Want ik wilde toch een keer naar Suriname toe. En ik dacht, als ik alleen ga, dan ben ik een toerist. En dan ga ik in het hotel liggen en dan ga ik misschien het binnenland in. Maar dan krijg ik niet mee wat ik mee moet krijgen. Dus ik wilde met mijn ouders gaan. Toen werd mijn moeder ziek, dus dat ging niet door. Uiteindelijk overleed mijn moeder. En toen zei mijn vader dat. Toen dacht ik, ah, dit is misschien wel de laatste kans. Toen ben ik eens uit gaan zoeken met de Nierstichting of het misschien mogelijk zou zijn dat u daar een behandeling zou kunnen krijgen. En dat kon. Hij deed toen nog een buikdialyse. Dat doe je dan alles 's nachts zelf. Dus er werd een heel partij van die dialysezakken werden maanden daarvoor al naar Suriname gestuurd. Zodat die daar zouden zijn als we aankwamen.
Zo.
En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat nu doen. Dus ik heb vrijgenomen. Voor zover het ging. En toen ben ik met zijn zuster ging ook mee. Die is 40 jaar lang verpleegster geweest bij intensive care. Dus we waren in goede handen.
Ja.
En toen zijn we naar Suriname gegaan. We hebben een huisje gehuurd waar hij als een medicijn had staan. En waar zijn dialyseapparaat stond. En daar konden we elke dag toch wel 2-3 uurtjes zo even Paramaribo in. En dat was enorm veranderd. Maar af en toe zei hij stop, hier rechtsaf. En dan ging we een straatje in. En dat herkende hij dan van vroeger. En dan dacht hij, ja, nee, we moeten even doorrijden. Dus daar in het huis, daar heb ik gewoond. En dan kwamen we dan in het huis. Bleek er helemaal niet meer te zijn. Het was gewoon braakliggend terrein. Maar vervolgens komt er wel een vrouwtje aan de overkant het huis uit. Die zegt, die loopt, dus een oud vrouwtje. En die roept, Armand? Nee. En hij was daar echt misschien 30, 40 jaar niet geweest. En het was een buurvrouw van vroeger. En die was daar nog. Dus wij er naar binnen met die vrouw praten. En ik merkte aan mijn vader dat, hoe lang we daar waren, dat... mijn vader was nooit een open boek. Die vertelde niet heel veel over Suriname. Die was echt aangepast in Nederland.
Hollandse geworden.
Ja,
dan.
En wij hadden als kinderen ons bij neergelegd. Ja, hij vertelt niet veel. En toen kwam ik daar. Toen merkte ik dat hij heel veel verhalen had. Maar die moesten losgeweekt worden. Door die situatie daar. Als je daar bent en je ziet eens wat. Of ja, zag eens wat te eten. Zei, oh, dat moet je proeven. Want dat had ik als kind altijd. Dus ineens kreeg ik allemaal verhalen mee. Die ik anders niet mee had gekregen. Als ik niet met hem naar Suriname was gegaan.
Toen was hij opeens contact met je zwarte achtergrond.
Ja. Ja. Ja.
En voelde, ik bedoel, heeft je dat ook echt gevoed? Dat het een kanteling teweeg heeft gebracht? Of is dit gewoon een mooie ervaring die je
Het is heel mooi, omdat ik merkte dat mijn vader er zo van genoot. En dat mijn vader, toen we daar waren, ineens de behoefte voelde om allerlei dingen te vertellen die hij anders in Nederland niet bedacht had. Vaak moet je geheugen moet getriggerd worden.
Ja.
Door
het
iets wat
aangezet.
Je ziet. Het moet aangezet worden. En dan ga je. En zijn zuster was er ook bij natuurlijk. En die hebben samen daar gewoond. Dus via die gesprekken met die twee, die heb ik heel veel geleerd.
Ja. Dan ga ik jouw geheugen ook even aanzetten. Want wij spraken elkaar ooit eerder.
Ja.
Heel lang geleden. En toen was het 1995. Dus dan hebben we het over 22 jaar geleden.
Ja.
En toen nam ik een gesprek met je op. En we hadden het over waar je vandaan kwam. Hoe je je jaren op school had doorgebracht. Als jonge jongen. En je antwoordde het vol. Dus nu gaat dat cassettebandje aan. He, van heel lang geleden. Let op.
Vrij vroeg al duidelijk. Om die talentjacht al. Dat vrienden van mij zeiden van... Je lijkt wel iemand anders als je op het toneel staat. Je straalt en je vertelt iets en dat doe je normaal helemaal niet.
Maar omschrijf de jongen dan eens die daar buiten was, buiten die talentenjacht om.
Ten eerste zag ik er niet uit, vond ik zelf. Ik had een bril met een sjempotglas erin. Ik had een tante uit mijn mond. En ik was altijd het mietje van de school. Ah, dan heb je het mietje weer. En ik was de slapste van alle broers. Ik was de middelste. Dat zegt volgens mij ook wel heel veel. Want dat kom ik heel vaak tegen. De middelste is altijd een soort van loser. En op de middelbare school was ik... Ik was altijd een doetje, noem ik het. Weet je? Een jankert. Tot ik op een gegeven moment...
Maar zag je jezelf zo? Of zagen andere mensen jou zo?
Nee, zo zagen anderen mij. Ik werd uitgescholden. Ik werd gepest. Weet je? Ik was het jochie wat gepest werd. Altijd. En dat accepteerde ik gewoon. Dat was zo.
Was je ook alleen?
Nee, ik had vrienden. Of ik had veel vriendinnen, laat ik het zo zeggen. En een aantal vrienden, maar het waren ook losers. Het waren ook, weet je, zoals in Amerika zeggen, het waren nerds. Die zoeken elkaar op. En dat had ik ook. Maar daar kwam wel uit voor dat al mijn vrienden heel erg verschillend waren. Het waren niet, bijvoorbeeld, je had groepjes jongens die allemaal een brommer hadden. Je had een groepjes jongens die met een 14 al met iemand naar bed waren geweest. Weet je, als van die groepjes. En de groep waar ik bij hoorde, of waar ik mee omging, dat was het overschot. Alles wat over was, wat nergens bij hoorde. Dus heel verschillende mensen. Daarbij kwam, ik speelde accordeon vanaf dat ik 7 jaar was. Dat is ook helemaal fout. En ik zat op een drumband op een gegeven moment. Ook nog eens. En dan liep ik voorop met die stok. Het was gewoon helemaal zo'n foute jongen. Ja, je ligt. Het is waar. Je ziet het. Hè. Dus ik was echt, nou ja, fout. Maar ik vond het wel allemaal leuk wat ik deed.
Ja.
Wat voor 1995. Archief heb jij dat je dit nog hebt?
Goed, hè?
Ongelooflijk.
Ja, ik heb hem echt het allerlaatste bandje dat ik beluisterde. Bleek Stanley Burleson te zijn.
Wat leuk, zeg.
Maar ja, hier zit ook zoveel in. Toch? Ja, want ja. Wat hoor jij in de eerste plaats?
Nou, ik herken alles wat ik zeg. En over heel veel dingen denk ik nog hetzelfde. Het komt alleen heel anders mijn mond uit.
Ja, hè?
Ja, absoluut. En het is heel Zaans ook.
Ja, je hebt een totaal ander accent.
Ja. Ja, ik heb toen ik
een accent.
Ja, toen ik het vak in ging, toen de directeur van en de onderdirecteur Bob van der Linden en Hubert Atjak van Carré, die zeiden: je kan best ver komen, je moet even spraaklessen nemen. Je moet eens even leren praten. En ik merkte als ik moe ben, dan komt dat ook weer terug. Dat Zaans accent.
Ik wil even naar die tamboer. Want jij liep dus daar vooraan bij die majorettes.
Ja, ja, nee, nee. Je hebt de majorettes loopt voorop. En dan krijg je de drumband.
Ja.
En de tamboermaître is de dirigent.
Ja, ja, eigenlijk. Ja, ja.
En die lopen met een grote stok heel moeilijk te zwaaien voor die band. En indruk te maken op publiek. En ik ben op die drumband gegaan. Eerst als tamboer. Dat heb ik een beetje trompet gespeeld. Een beetje lira. En uiteindelijk werd ik gevraagd of ik voor die band wilde lopen. Ja, dat vond ik fantastisch.
Ja?
Was de baas.
Voor de band. Ja, je was de baas.
Want
je zat daar net iets te vertellen over Sammy. Dat hij de baas was op het moment dat hij op het toneel stond. En in zekere zin... Ja. Geef je straks het hele bandje mee. Maar dat vertel je hier ook.
Nou, maar de baas zijn in deze... Een tamboermaître is degene die het organiseert. Die besluit van rechts of links afgaan welk nummer er gespeeld wordt. En welk tempo er gespeeld wordt. En toen ontdekte ik wat ik nu gebruik als choreograaf en regisseur. Namelijk het regelen van alles. En zorgen dat iedereen uiteindelijk zijn schouders eronder zet. En dat het optreden of de show goed wordt. En dat heeft ook... wat ook helpt is dat ik dus ruzie uit de weg ga en probeer... Ik ben eigenlijk ben vrij manipulatief. Ik kan mensen goed krijgen waar ik ze wil hebben.
En je bent nog steeds een tamboermaître, is dat?
Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dan met een hele batterij dansers of acteurs.
Want je vertelt namelijk ook dat op een gegeven moment... die majorettes niet naar jou wilden luisteren of te veel kletsten, weet ik veel. Toen kwamen jullie aan, was je heel boos. En toen heb je ze gewoon 10 minuten lang buiten in de houding laten staan.
Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb dit verhaal... vorige week nog aan iemand verteld.
Echt?
Ja, dit kwam ter sprake. Dat was een optreden en iedereen maakte er een potje van. En dat waren, ik was denk ik 16... en in die band zaten mensen tussen 6 en 35. Mm-hmm. En dat waren volgens mij wel 70 mensen. En dan presteerde ik het, om als we dan aankwamen... dan je staat altijd in de houding... en dan pas als ik zeg op de plaats rust, dan mochten ze inpakken. En toen zei ik van, dit was niet zo goed optreden, dames en heren. Blijf maar even staan en erover nadenken. Toen liep ik naar binnen, ging koffie drinken. En toen kwamen al die ouders naar me toe. Dat was goed dat je dat zei, want het was inderdaad niet zo goed. Ze moeten maar wat gaan leren.
En je was een ventje van 15.
Ik was 15. Ik liet ze een kwartier staan. Ze bleven ook allemaal staan. En daarna kwam ik, zei ik, ze hebben erover nagedacht. Ingeruk Mars. Maar niemand kwam me klagen, want ze vonden zelf ook waarschijnlijk dat het zo was. Maar als je, ja, het is natuurlijk... raar gedrag.
Ja, nou, maar goed, als je de voorgeschiedenis bekijkt, wat je vertelt, ja, van dat mietje, die loser, die gepest werd, dan is het ook een grote revanche. Zo zou je het ook kunnen
nou,
zien.
Nou, ik heb altijd in mijn jeugd, als ik was inderdaad die jongen met die bril, speelde met meisjes, was allemaal geen feest, maar ik wist ergens, ik had een soort vooruitziende blik. Ik denk van, ja, het zit nu even tegen. Maar er komt een dag, dan ben ik 20. En dan ga ik van school af en dan ga ik iets leuks doen. Vrienden van heel vroeger van mij, die zeggen nog wel... ja, jij zei vroeger al, jij wordt beroemd. En toen heb ik dat gezegd. Mijn doel is nooit geweest om beroemd te worden in dit vak. Ik wil dit vak uitoefenen. Maar daarmee bedoelde ik waarschijnlijk, ik ga iets bijzonders doen. En ik geloof ook dat heel veel artiesten, heel veel kunstenaars... dat zijn mensen die in hun jeugd... niet bij het hipste groepje hoorden. En die moesten zichzelf ontwikkelen. Die moesten sterk worden. Die moesten respect krijgen van wat ze wel waren. En wat ze goed konden. En daarmee ga je keuzes maken. Eigenwijze keuzes maken. En ik ben er blij om dat het in mijn jeugd allemaal gebeurd is. Want anders was het heel anders uitgepakt.
Zij huistralend.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Zo werkt het dan.
Ja.
En krijg je dat nu in die musicalwereld?
Wat krijg ik nu?
Respect, aandacht.
Ja, ik heb
Ja, drie awards.
Ja, een heerlijke carrière achter de rug. En ik kreeg twee weken geleden nog de Gouden Genesiuspenning.
Gouden Genesiuspenning? Wat is dat?
Ja, dat is een prijs die ooit is gegaan van Fred Astaire naar Wim Sonneveld. Die hebben in het duister verleden in Hollywood een film gemaakt. Ja, je gelooft het niet.
Van Fred Astaire naar Wim Sonneveld?
Wim Sonneveld en Fred Astaire hebben samen een film gemaakt. En hij gaf hem de Gouden Genesiuspenning. De beschermheilige voor artiesten, onder andere.
Nou ja.
En die penning heeft Wim Sonneveld jaren later aan Jos Brink gegeven. Die heeft hem heel lang gehad. En zijn weduwnaar, Frank Sanders, die geeft hem sinds een paar jaar elk jaar aan iemand die veel betekent voor het vak en die zijn know-how doorgeeft aan een jongere generatie. En dit jaar kreeg ik die prijs. Ja.
Wow. Mooi. Ja. Dus respect alom en al die prijzen.
Fantastische carrière.
Maar dan die musicalwereld. Want ik zei je net, er zijn echt prachtige recensies verschenen, behalve in de Volkskrant, Hein Jansen. Ik was het totaal niet met hem eens, want het is echt iets heel moois wat jullie hebben gemaakt. Maar hoe zit het? Want die wereld van de musical, dat is toch nog altijd bedenkelijk in NRC en Volkskrant kringen.
Ja,
zit dat
daar
jou dwars?
Nou joh, ja, een beetje. Maar weet je, als je hoort dat in The Voice iemand aan het zingen is, en die wordt dan, dat wordt door de jury wordt er gezegd van ja, maar dat klinkt veel te veel musical. Nog een voorbeeld, toen ik een cd uitbracht in 2000... was een cd met allemaal mooie liedjes en popmuziek. Had niets met musical te maken. Maar Hilversum wilde dat überhaupt niet draaien omdat ik een musicalman was.
Ja.
Dus het is not done. Maar het is heel goed mee te leven, want elk jaar gaan er meer dan 2 miljoen mensen een musical bezoeken.
Ja, kom er maar eens om in het theater.
Ja, hebben de meeste bezoekers van elke theatervorm die je maar kunt bedenken in Nederland. En het grootste gedeelte van het Nederlandse publiek vindt het blijkbaar leuk.
Ja.
En,
meer dan dat.
Ja, en kijk,
recensie. De tegel, Stanley.
Oh ja, moet ik de tegel al doen?
Want dan is de tijd opeens voorbij.
Nou,
wat
ik
ga erop zetten?
Ik denk dat deze voorstelling gaat over discriminatie, wat het met mensen kan doen. Ik wil die graag opzetten. Kleurenblindheid is geen ziekte, maar een zegen.
Kleurenblindheid is geen ziekte, maar een zegen. Dankjewel, Stanley Burleson.
Jij bedankt.
En heel veel plezier met Sammy With Love.
Dank je.
En zo dadelijk op deze zender Bureau Buitenland. En het zal in elk geval gaan over de comeback van Berlusconi. Een mooie avond verder, tot morgen.
Dank meneer Burleson, dit was aflevering 4141. Morgen ontvangen wij violist en componist Hawar Tofik. Tot dan!
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Word jij bang van nepnieuws?
Ten eerste is het altijd heel erg moeilijk om goed te bepalen wat is nou nepnieuws en waar komt het vandaan.
Elke werkdag van 6:30 tot 7:00, dit is de dag.
In de tweede instantie is hoe ga je er dan mee om?
De overheid zegt dat er nepnieuws is, maar wie garandeert mij nu dat dat echt zo is? Hè? Je hoort alle mensen roepen van ja, dat is ook weer nepnieuws.
Tegendraadse gesprekken over de actualiteit van de dag.
Ik ben altijd ontzettend voorzichtig om tegen de media te zeggen wat ze moeten doen.
We mogen wel advies geven, we gaan er zelf over hoe we dat opvolgen.
Ja, daar heb ik ook alle vertrouwen in.
Dit is de dag, 's avonds van 6:30 tot 7:00.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
1000 gratis transacties bij een zakelijk bankpakket. En dat elk jaar weer. Je verwacht het niet van een bank. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl.
Katten met platte snuitjes en korte pootjes. Bewust zo gefokt, maar ze worden er wel ziek door. In de wet staat dat het verboden is om mismaakte dieren te fokken. Maar toch gebeurt het nog steeds. Waarom wordt er niet ingegrepen? En de uitreiking van de Lode Leeuw. Vanavond in Radar. 8:30, NPO 1.
Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Welke kant gaat mijn carrière nu eigenlijk op? Investeer in je toekomst en combineer je baan met een part-time MBA van Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Meld je aan voor 11 december. Ga naar rsm.nl/radio1.
Nu bij Centraal Beheer de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandigen zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk bij de klant die Mondriaan van de muur slaat met zijn jas, moet dit zelf vergoeden. En dat kan oplopen. Regel al vanaf 2 tientjes per maand uw zakelijke aansprakelijkheid op centraalbeheer.nl/bedrijfsaansprakelijkheid. Dan bent u geen ZZD'er meer, maar een ZZP'er.
Investeer in je toekomst. Ga naar rsm.nl/radio1.
Bij Peugeot hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt om de nieuwe Peugeot 308 nog beter te maken dan hij al was. Bijvoorbeeld door het toevoegen van nuttige details voor meer veiligheid, zoals vermoeidheidsherkenning. U gaat hem hopelijk nooit ontdekken, maar toch zal het er zijn als het nodig is om u scherp en alert te houden. De nieuwe Peugeot 308 met Augmented Technology. Test hem zelf bij de Peugeot dealer.
Wij zijn nieuw. Nieuw 10. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Nieuw 10. De nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check nieuw10.com.
NPO Radio 1.